En wij gaan vanavond dan weer naar de Tweede Korinthebrief, hoofdstuk 1. De Tweede Korinthebrief, waar we vorige keer tamelijk uitgebreid stil hebben gestaan bij het begrip vertroosting. Ik heb u daarvan laten zien dat het in ieder geval synoniem is met wedergeboorte, omdat het via het Hebreeuws, dat wil zeggen via het Oud-Testamentische gebruik van het woord, al betekent dat weliswaar het oude is weggenomen, maar dat er wat nieuws voor in de plaats is gekomen. En dat is nou eenmaal wedergeboorte, dat de oude mens sterft en dat er door opstanding nieuw leven komt. En elke keer als de begrip troost gebruikt wordt in de Bijbel, dan is het op een of andere wijze daarop van toepassing. Namelijk dat het betere het oudere vervangt. En daarmee heb ik al termen gebruikt uit de Hebreeënbrief. Want alles wat daar ons voorgehouden wordt in de Hebreeënbrief, heet daar beter te zijn. Hè? En in die brief staat ook bij gelegenheid dat God het eerste wegneemt om het tweede te stellen. En dat is het precies, dat is eigenlijk vertroosting. Maar in ieder geval is het wedergeboorte. Daar komt het in de eerste plaats op neer. Verder hebben we gezien dat de apostel hier op een of andere wijze kans ziet om zo vaak mogelijk dat woord vertroosting of troost te gebruiken in de openingsverse van deze brief. En ik heb daarvan al gezegd dat zoals de eerste Korinthebrief ons spreekt over stichting, namelijk bouw, opbouwing van de gemeente, dat deze tweede Korinthebrief dan een ander woord gebruikt, namelijk vertroosting. Daar wordt de hele gedachte van deze tweede Korinthebrief in samengevat, met als hoofdgedachte dus inderdaad dat God het oude wegneemt en dat hij wat nieuws voor in de plaats gegeven heeft, met de bedoeling uiteraard dat wij daar ook uit zouden leven. Bovendien is het zo dat de apostel in deze gehele brief eigenlijk in een wat moeilijke situatie verkeert, omdat de Korintiërs hem populair gezegd niet al te serieus nemen. Hij heeft dus moeite om hen zover te krijgen dat ze ook inderdaad naar hem luisteren. Het blijkt dat de Korintiërs wel willen luisteren eventueel naar andere apostelen, zelfs naar valse apostelen, maar naar Paulus zelf niet zo erg. En we voelen dan ook dat hij de hele brief lang dan, om zo te zeggen, een beetje in de verdediging is. Ik weet niet of ik dat mag zeggen zo, maar zo komt het in ieder geval over. Maar hij laat in ieder geval zien waarom dat in zit, hoe dat komt. Hoewel het natuurlijk heel moeilijk is om dat uit te leggen aan de Korintiërs. Om aan de Korintiërs uit te leggen waarom zij nou juist niet naar hem willen luisteren. Maar het gebeurt wel, zei het dan op tamelijk subtiele wijze. Maar in deze eerste versen wordt over troost gesproken, en ik lees dan toch maar weer even om de draad op te pakken vanaf vers 3, 2 Korinthe 1, vers 3, waar staat: geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukkingen zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Toch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, het welk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want we willen niet, broeders, dat gij onwetend zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat we zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt, die ons uit zo grote nood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gij lieden ook medearbeidt voor ons door het gebed, opdat over de gave door vele personen aan ons teweeggebracht ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben en allermeest bij u lieden. Want wij schrijven nu geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent, en ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heer Jezus. Met het eerste gedeelte van deze perikoop hebben wij ons al bezig gehouden. De apostel zegt in ieder geval dat slechts lof en eer toekomt aan de Vader van de Heer Jezus Christus, van wie immers vertroosting komt, dat is vers 3. En dan vers 4, waarin de apostel Paulus getuigt dat God hem inderdaad vertroost. Die ons vertroost in al onze verdrukking. En het ons, dat zijn niet de Corinthiërs, zoals u wellicht zou kunnen denken, maar dat ons, dat is in ieder geval Paulus en Timotheus, die genoemd worden in vers 1 als afzender van de brief. En Paulus en de zijnen dus. Hè. Paulus en de zijnen worden vertroost. Hij zegt, die God is het die ons vertroost in al onze verdrukking. En dan zegt hij meteen waarom dat gebeurt. Namelijk, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen, anderen dus, die in allerlei verdrukking zijn. En wij kunnen dat door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. En de eenvoudige gedachte is dat de vertroosting, de bemoediging, de kracht die de apostelen en de zijnen ontvangen, dat ze diezelfde dingen ook weer door kunnen geven, uit ervaring uiteraard, ook weer door kunnen geven aan die Corinthiërs. Waarmee, en dat heb ik vorige keer dacht ik ook al even aangehaald, waarmee de apostel eigenlijk ook meteen, om zo te zeggen, zich verexcuseert voor het feit dat hij zoveel verdrukkingen leidt. En ik heb vorige keer ook gezegd dat het niet een prettige, zeker niet een gemakkelijke situatie is voor de apostel, dat hij zelf verdrukkingen leidt. Ik heb gezegd, het is slecht voor zijn imago, want men zou gemakkelijk de conclusie kunnen trekken dat de Heer met hem niet is. Want waarom leidt Paulus anders zoveel verdrukking? Maar Paulus zegt, nee, daar is niks mee verkeerd. Het is ook niet dat ik mijn werk niet goed doe of dat ik de zegen van de Heer niet heb. Hij zegt, het is alleen opdat ik u zou kunnen vertroosten. En de ervaring die ik zelf opdoe in deze verdrukkingen, die kan ik doorgeven inderdaad weer aan bijvoorbeeld Corinthiërs. Dat is eigenlijk de hele gedachtegang. En het blijft er nogal lang bij stilstaan hoor. Eigenlijk het hele hoofdstuk uit, zelfs tot in hoofdstuk 2 aan toe. Maar ik ga dus maar gewoon door. Vers 4 zegt dus dat Paulus vertroost wordt en dus die troost kan doorgeven aan anderen die diezelfde troost nodig hebben, omdat ze in dezelfde verdrukking terechtkomen. En dan vers 5, want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Waarbij de hoofdgedachte is dat wat de apostel overkomt, dat overkwam ook de Heer Jezus Christus. Dat is het lijden van Christus, wat ook over Paulus en de zijnen kwam. Maar aangezien Christus vertroost werd, wordt dus Paulus ook vertroost. En het moet duidelijk zijn dat de vertroosting van Christus, want daar gaat het dan over, hè, dat die vertroosting van Christus in de praktijk niks anders is dan dat hij uit de dood opstond. Daar kwam een eind aan zijn verdrukking. En ik weet wel dat het wat vreemd klinkt om het begrip, het Nederlandse begrip troost, daarop van toepassing te brengen. Maar het Bijbelse begrip troost past er volledig op. Omdat de opstanding van Christus uit de dood natuurlijk ook gewoon wedergeboorte is. Ja, nee, zo noemt hij het zelf ook in de Bijbel. In Matthäus bijvoorbeeld, hè, daar heeft hij het erover dat de discipelen hem zouden volgen in de wedergeboorte. Dat betekent dat de Heer er eerst zelf in zou gaan, in die wedergeboorte. En daarna de discipelen ook. Maar het is gewoon een kwestie van dood en opstanding. En daar gaat het hier ook om. Dat wil zeggen, het lijden, lijden van Christus, een lijden als gevolg dus van geloof en als gevolg ook van de prediking van het woord Gods. Dat lijden van Christus was overvloedig in Paulus. Maar hij zegt, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Het hangt samen met de uitspraak uit Romeinen 8, dat de apostel zegt, ik ben verzekerd dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet opweegt, of niet is te waarderen, maar dat is hetzelfde, tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, waarna de apostel in de volgende verse inderdaad spreekt over de verlossing van het lichaam. De toekomende verlossing, de verlossing van het lichaam. En ik zeg inderdaad, omdat ik met mijn gedachten al aan het eind van 2 Korinthe 1 ben, want daar wordt inderdaad gesproken over dat wij verzegeld zijn met de geest die het onderpand is. Hè? Hij heeft het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Diezelfde uitspraak staat op een andere plaats dan hier vers 22. En daar staat dat we hebben ontvangen die onderpand, de geest die het onderpand is van onze toekomende erfenis of tot onze toekomende verlossing. Namelijk de verlossing van het lichaam. En daar gaat het maar om, hè. En daar heeft deze brief nog wel het een en ander over te zeggen trouwens. Over dat ook inderdaad deze aardse tabernakel zou worden afgelegd of zou worden gebroken. En dat wij een nieuw gebouw van God zouden ontvangen. Maar dat is inmiddels hoofdstuk 5 vers 1. Maar daar gaat het om. Daar leidt het namelijk allemaal toe. Het lijden van deze tegenwoordige tijd uit Romeinen 8 duurt inderdaad tot aan onze lichamelijke dood aan toe. In principe. En de heerlijkheid die daar ver bovenuit stijgt uiteraard, die wordt pas ten volle daarna geopenbaard. Dat is een normale gedachte. Want per slotverrekening zijn wij niet meer dan onze Heer en bij onze Heer werkte dat zo. Het zijn de bekende woorden van Hebreeën 12. In ieder geval, ik denk dat dat de bekendste zijn, waar staat dat hij vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En inderdaad, hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Want zo staat het er, hè? Inderdaad staat er niet tussen. Maar dat is het, hè. De heerlijkheid die hem voorgesteld was, hield in dat hij zou zitten aan de rechterhand Gods. En dat was dus inderdaad zijn vertroosting. En het is de normale situatie ook van het leven van de gelovigen in onze dagen. Een vreemdeling en bijwoner voor wat betreft de wereld, maar aan de andere kant medeburger der heilige en huisgenoten Gods. Ik citeer dat uit Efeze 2 uiteraard. Maar vreemdeling en bijwoner in de wereld en der wereld gestorven. Wij worden ook vervolgd in principe door de wereld. De een wat meer dan de ander, dat weet ik wel. Maar in principe gaat dat op. Maar niettemin ontvangen we ook vertroosting. Nu reeds, uiteraard. Maar ook straks in de toekomst. Maar dat staat trouwens ook in vers 10. Dus daar kom ik nog op. Maar dan weer vers 6. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Dat is een snelle gedachte, waarvan ik me altijd afvraag of die Corinthiërs dat überhaupt wel begrepen hebben. Maar goed, hij zegt dus dat het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw troost en zaligheid. Maar de tussenliggende fase worden in de gedachte overgeslagen. Die tussenliggende fase is immers dat Paulus verdrukt wordt, maar vervolgens vertroosting ontvangt. Verlost wordt uit de verdrukking, om zo te zeggen. En die ervaring, die kan hij weer doorgeven inderdaad aan die Corinthiërs, zodat die daar inderdaad hun troost uit zouden putten. Dat is alles. En ik meen dat we vorige keer min of meer geëindigd zijn met de woorden van Romeinen 5, waar gezegd wordt dat wij niet alleen staan in de genade, maar ook roemen in de verdrukking. Vanwege het effect daarvan. Hè? De verdrukking was natuurlijk weer leidzaamheid en leidzaamheid bevinding en bevinding hoop. En hoop wordt niet beschaamd. Ja, omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort. Die gedachte is dat, hè? Zodat verdrukking een positieve uitwerking heeft in het leven van de oprechte gelovigen. Ik meen het echt, zo is het ook. Verdrukking werkt positief uit in het leven van de oprechte geloof. Ik bedoel, van in het leven van iemand die ook uit het geloof wenst te leven, uiteraard. Hè? Voor wie geloof in ieder geval een realiteit is. Daar gaat het maar om. En dat is wat voor Paulus werkt. En dat zou voor de Corinthiërs ook moeten werken. En als bij de Corinthiërs niet werkt, komt dat waarschijnlijk omdat ze in de praktijk hun geloof niet praktiseren. Althans niet in de praktijk daar het leven. Dan krijg je het beroemde dode geloof waar Jacobus het over heeft. Hè? En daarom wordt het zo moeilijk om die dingen aan Corinthiërs uit te leggen. Maar goed, de eerste helft van vers 6 moet zo zonder meer duidelijk zijn. Het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Maar het aardige is dat hetzelfde er nog een keer staat aan het eind van het vers. Namelijk, het is tot uw vertroosting en zaligheid. De structuur van het vers wordt ingewikkeld, maar ik doe het altijd zo. Ik lees eerst, doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En dan zet ik een haakje, om de tussenzin tussen haakjes te gaan zetten. Dan halen we die er eerst even uit. Dus we zetten een haakje openen en dan... Die gewrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden het welk wij ook lijden. Haakje sluiten. En dan verder met... Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Hebben jullie? Dan laten we nou eerst de tussenzin weg. En dan staat er een mooie zin. Dan zegt hij, toch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Heb je dat? Nou, dat is makkelijk, hè? Want het kan al nog korter. Aangezien die beide zinnen gelijk eindigen, kun je dat gelijke einde ook maar één keer zeggen, hè? En één keer dus weglaten. Dan staat er, het zij dat wij verdrukt worden, het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En aangezien zaligheid en vertroosting hier toch synoniem is, kun je zaligheid ook nog weglaten. En dan heb je de zin te pakken. Dat is de hele zin. Het zij dat wij verdrukt worden, het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting. Maar de volgorde is ook deze, namelijk Paulus wordt eerst verdrukt, daarna ontvangt hij vertroosting en met die troost kan hij anderen troosten. En de ervaring die hij opgedaan heeft, dat de Heer hem niet in de steek laat, maar uitredding geeft, hem altijd weer verlost uit de verdrukking, wel die gedachte kan hij uit ervaring ook inderdaad doorgeven aan de Korintiërs, en daar gaat het om, zodat wat Paulus ook overkomt, verdrukking of vertroosting, het is altijd tot vertroosting van de Korintiërs. En dat staat er natuurlijk omdat in de praktijk kennelijk de Korintiërs hem juist verwijten dat hij zoveel verdrukt wordt. Ze zien het als een slecht teken. Maar Paulus zegt, nee, het is geen slecht teken, daar hebben jullie baat bij. Het is ook niet anders, er valt niks tegen in te brengen. Goed. Nou. En dan de tussenzin, want die mag ik natuurlijk niet echt overslaan, hè? De tussenzin spreekt over vertroosting en zaligheid. En het woord zaligheid laat ik voor het gemak weg, omdat het toch een synoniem is, hè? En dan staat er dus vertroosting die gewrocht of bewerkt wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, het welk wij ook lijden. Vertroosting die gewrocht wordt, dat wil zeggen, vertroosting die tot stand komt door. Of die gewrocht wordt in, maar dat is heus hetzelfde. Vertroosting die tot stand komt door de lijdzaamheid. Lijdzaamheid namelijk van hetzelfde lijden het welk wij ook lijden. Dat wil zeggen, als de Korintiërs hetzelfde lijden ondergaan als wat ook de apostel Paulus en Timotheus ondergaan, dan zullen ze ook op dezelfde wijze vertroost worden, want het lijden bewerkt lijdzaamheid. Dat was Romeinen 5, ik ga er nou niet naartoe, ik heb het echt vorige keer gelezen. Hè? Het lijden bewerkt, of verdrukking, dat is hetzelfde, bewerkt lijdzaamheid, geduld namelijk, volharding. En daaruit komt de vertroosting voort. De grondgedachte is dat als een gelovige in lijden en dus in verdrukking terechtkomt, dan zal hij daar zo goed als zeker niet meteen uit verlost worden, want het is de bedoeling dat hij leert vertrouwen op de toekomst. En dus ontwikkelt hij, als het goed is, lijdzaamheid. En lijdzaamheid, dat woord kennen wij niet meer, maar dat betekent gewoon geduld in het lijden. Het lijden gaat door, de verdrukking gaat dus ook door, maar men is geduldig. Waarom? Omdat men weet dat er toch weer een eind aan zal komen.
Vertrouwen op de Heer dat het gebeuren zal, al is het nog niet zo.
Dat is het, ja. Ik weet dat het verschrikkelijk moeilijk is om het uit te leggen aan iemand die het niet ervaren heeft.
Ja, dat kun je niet vertellen.
Dat is eigenlijk niet te vertellen, maar ja, goed, het staat hier, dus ik vertel het maar toch, hè. Maar zo is het dus wel. Het is het verhaal van Romeinen 5, de verdrukking. Die bewerkt lijdzaamheid, in de eerste plaats dus geduld. De verlossing komt dus niet meteen, maar komt pas later. En dan doe je ervaring op, bevinding dus. Hè. En als je die ervaring hebt, dan heb je voortaan altijd hoop. Dan weet je, ja, er kan wel eens af en toe wat misgaan, maar er komt weer een eind aan. komt weer beter. De Heer laat ons niet in de steek. Want de Heer verdrukt ons weliswaar niet. De Heer brengt ons ook niet in de verzoeking, zegt Jacobus. Maar wat er wel staat is dat als die verzoeking komt, zal de Heer naast die verzoeking, met de verzoeking ook de uitkomst geven.
Maar u hebt het zelf beleefd, toch? Maar, dan kan u het ook vertellen.
Nou, daar zullen we het dus ook niet over hebben.
Ja,
maar,
dan kun je het niet vertellen.
Want dat doen we niet. Daar gaat het namelijk niet om, hè. Gaat om of de schrift het zegt of niet. Het is natuurlijk mooi als je het zelf herkent en beleeft, maar goed. Maar in ieder geval is het dus zo dat die vertroosting niet meteen komt, zodat dat lijden dan toch enige tijd voortduurt, om het dan maar zo te zeggen. En dat vinden we ook terug in de Heer Jezus. Zelfs in de, nou ja, soms zeg ik beruchte woorden van de Heer Jezus aan het kruis. Niet omdat ze niet goed zijn, maar omdat er zoveel misverstand over is. De woorden van de Heer Jezus aan het kruis, waarom hebt gij mij verlaten? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Puntje. Het antwoord is, het is gewoon een antwoord op die vraag. Die wordt ook gegeven in hetzelfde schriftgedeelte waar de vraag staat. Maar dat is dan een psalm, hoor, waar het uit geciteerd werd, hè. Want het was een citaat uit een psalm. En het antwoord is heel duidelijk. De bedoeling was namelijk niet dat er op dat moment verlossing zou komen. De volle zin luidt dan ook: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. Maar lees de psalm maar verder. Die verlossing komt heus. En is ook inderdaad gekomen. Alleen pas op de derde dag. En dat was ook de bedoeling. Omdat wij bijvoorbeeld, want dan kunnen we het makkelijkste begrijpen, omdat wij er bijvoorbeeld geen baat bij zouden gehad hebben als de verlossing op dat moment gekomen zou zijn, want dan zou de Heer van het kruis afgekomen zijn. En dan, om met 1 Korinthe 15 te spreken, dan waren we zeker nog in onze zonde.
Ja,
dan waren wij niet verlost. Hij wel, maar wij niet. En daarom werd hij niet verlost, omdat hij een grote verlossing tot stand zou brengen en dus pas later. Maar diezelfde grondgedachte die vinden we steeds terug. Dat wil zeggen, er komt verdrukking, er komt lijden, maar de bedoeling daarvan is, dat wil zeggen, wanneer het een positieve bedoeling heeft, dan is die bedoeling dat de mens zou leren te vertrouwen op en zijn hoop te stellen op God. En wat ons betreft natuurlijk op de Heer Jezus Christus. Dat is de hele gedachte. Of zullen we gewoon zeggen dat opdat we zouden vertrouwen en op en hopen op de trooster. Want dat is het natuurlijk, hè. Op Christus, de Heilige Geest, hoe je dat maar zegt, dat maakt niet uit. Maar dat is het, hè. Dat is heus de bedoeling. Ik weet niet of ik het gezegd heb, maar in Prediker staat ook zo'n uitspraak, die is me ook bijgebleven. Die zegt dat als er dagen van voorspoed zijn, moet je er maar van genieten, want daarna komen weer dagen van tegenspoed. En God geeft ze allebei. Dat wil zeggen, God staat ze ook allebei toe. Dagen van voorspoed, maar daarna ook dagen van tegenspoed. En dan zeg ik het met eigen woorden, want het staat een beetje ongelukkig. Maar er staat dan dat is opdat de mens niet zijn verwachting zou stellen op wat hierna komt. Dat wil zeggen, niet op zijn eigen leven, zijn eigen ontwikkeling. Maar dat hij niet zijn verwachting zou stellen op de tijd als zodanig, maar zijn verwachting zou stellen op de Heer. Op de dingen boven de zon, hè? Om het dan binnen het kader van Prediker te houden. Maar goed, het lijkt me wel weer genoeg. Ik weet dat het een moeilijk vers is hier, dit, hè, vers 6, om te lezen. Maar als we het zo uitsplitsen in hoofdzin en bijzin, dan is het toch heus wel te doen. De leidzaamheid, of het lijden bewerkt, of de verdrukking bewerkt leidzaamheid, en de leidzaamheid bewerkt hier in dit vers althans vertroosting. Dat is wat er staat. Zodat het inderdaad waar is wat in de hoofdzin staat. Hetzij dat wij verdrukt worden, hetzij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting. Het ene wat ik dan nog niet besproken heb, is dat in beide gevallen, in deze beide zinnetjes, de volle uitdrukking luidt vertroosting en zaligheid. Ik heb steeds gezegd, het is synoniem. Dat betekent dus dat die woorden hier dezelfde betekenis hebben. Dat is ook zo. Maar dat bevestigt de betekenis van vertroosting. Want als ik zou vragen, waar bestaat zaligheid uit? Dan zou je toch eigenlijk ook moeten zeggen, uit nieuw leven. Uit opstanding. Nieuw leven uit de dood. Enzovoorts. En dat is het precies. Dat is vertroosting eigenlijk ook. Al moet ik zeggen dat bij het begrip vertroosting wat meer de nadruk ligt op de praktische uitwerking daarvan. Hè? Dat wil zeggen, het leven vanuit dat nieuwe leven, het dagelijks in die vertroosting staan, het dagelijks leven in gemeenschap met de Heer, laat ik het dan zo zeggen. Hè? Want daar komt het in de praktijk op neer. Maar het is sowieso dat vertroosting en zaligheid dus hier beschouwd worden als synoniemen. Daar gaat het maar om. De trooster is dus per definitie op grond van dit vers ook de zaligmaker. Dat is natuurlijk een conclusie dus, hè. Ja, het zijn andere woorden, iets andere gevoelswaarden, maar ze zijn van toepassing op dezelfde en op hetzelfde werk. Nou goed, dan komen we bij vers 7. En daar staat, en onze hoop van u is vast, als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook al zo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Het wordt weer wat moeilijk geformuleerd, denk ik altijd. Maar de apostel zegt dat zijn hoop met betrekking tot de Korintiërs vast is. Hij is zeker daarvan dus. Als die weten, en dat betekent in de praktijk omdat jullie weten. Hè? Onze hoop is vast van u, omdat u weet dat gelijk u gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook al zo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Hij stelt dus voor zichzelf maar vast dat de Korintiërs dat weten. De vraag is waarom hij dat doet en het antwoord daarop is uiteraard omdat hij er helemaal niet zeker van is. Maar hij zegt dat hij het daarop houdt, hè? Onze hoop van u is vast, omdat u weet, hè, als die weten, dat wanneer men gemeenschap heeft aan het lijden, dan heeft men ook gemeenschap aan de vertroosting. Paulus zegt dus dat hij het erop houdt dat die Korintiërs deze waarheid kennen. Dat wanneer men om dingen met betrekking tot het geloof, wanneer men daarom in lijden terechtkomt of in verdrukking, dat men dan ook inderdaad vertroosting zal ontvangen. En daarmee zegt hij dus dat ze dat behoren te weten. Daar komt het op neer. Maar het zal wel duidelijk zijn, en anders wordt het vanzelf duidelijk uit de rest van de brief, dat de apostel helemaal niet zo zeker is of die Korintiërs daarvoor weten. Eigenlijk wel, ja. Onze hoop van u is vast. Zo van, dat leren jullie dan wellicht nog wel. Maar dit soort dingen zeg je niet tegen iemand als je dat werkelijk zeker weet. Het is ook volkomen overbodig om het dan te zeggen of te schrijven. Maar je doet dat juist om iemand te bekrachtigen.
Ja,
ja, zoals de meester zou zeggen, staan we toch voor de klasse. Zoals de meester zou zeggen, nou, dat moeten jullie nu maar weten. Ik ga ervan uit dat je dat weet. Weet je het niet, dat is dan jammer, maar de, nou ja. Hè? Goed. Want wij willen niet, broeders, en dan wijkt de apostel even van zijn lijn af dus. Wij willen niet, broeders, vers 8, dat gij onwetend zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat blijkt te zijn Efeze. Nou ja, dat was officieel de hoofdstad van Azië. Dat wil zeggen Klein-Azië, zoals wij het noemen. Hè? Wij willen niet dat gij onwetend zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht. Paulus ziet altijd kans om de dingen wel vier keer te zeggen, zo, hè. Dus hij is niet alleen bezwaard geweest, maar zeer bezwaard geweest, zelfs uitnemend zeer bezwaard geweest, zelfs uitnemend zeer bezwaard boven zijn macht. Dat is dus heel erg bezwaard. Tot het uiterste, maar dat staat er ook achter. Alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Dus hij verwijst hier naar wat hem is overkomen, waarbij een omstandigheid waarbij hij vervolgd werd en waarbij hij van het leven, van zijn leven niet zeker was. Dat kan moeilijk anders dan, dat is, dit is de verwijzing naar wat hem is overkomen in Efeze, de hoofdstad van Klein-Azië. En het verhaal daarover vinden wij in Handelingen 19. Maar als u zo'n Bijbel hebt als ik, dan staat dat er keurig bijgedrukt, hè, in een voetnootje. Heb je dat ook of niet? Nee? Het staat mij keurig bij Handelingen 19, vers 23. En dat klopt. Ja, die dingen kloppen niet altijd, maar hier wel, ja. Dat is namelijk de geschiedenis van Paulus die in Efeze terechtkomt. Nadat hij eerder in Korinthe geweest is overigens, maar dat is hoofdstuk 18. En waar hij te maken krijgt met nogal wat tegenstand. Maar waarbij hij ook minstens 2 jaren lang onderwijs geeft, zal ik maar zeggen. Handelt, heet het daar, in de school van zekere tyrannus. En dat is vers 9 van Handelingen 19. En dan in vers 10 staat er, dit geschiedde 2 jaren lang. Voor de goede verstaander is het duidelijk. Efeze zelf is altijd een voorbeeld van de gemeente. Vandaar dat de Efezebrief specifiek gemeentelijke waarheid bekend maakt. En Paulus optreden in Efeze heeft ook diezelfde betekenis. Want wat er gebeurd is, dat hij daar in een apart gebouw, een speciale plaats, onderwijs gaf. In die school dus, heet dat, de school van zekere tyrannus, 2 jaar lang. Maar die situatie in de school van zekere tyrannus, en die was naast de synagoge. Hoe verder vandaan weet ik niet, maar in ieder geval, hij was eerst in de synagoge en daarna 2 jaar dagelijks handelen in de school van zekere tyrannus. Wel, die situatie is een beeld van de gemeente in onze dagen. Zeg maar van de 2000 jaar, hè, dat is wat anders dan 2 jaar, maar van de 2000 jaar in onze dagen, waarbij het volk van God inderdaad niet thuis hoort in de synagoge, maar daarbuiten staat, maar wel thuis hoort in een ander gebouw. Dat heet hier de school van zekere tyrannus, waarbij tyrannus neutraal opgevat zou moeten worden. Tyrannus betekent namelijk een alleenheerser. En naar onze politieke begrippen is dat een negatief begrip, hè? Maar dat is het helemaal niet. Het kan toch een goede zijn? Het is maar de vraag wie die tyrannus is. Dat kan een hele goede zijn. Ik denk dat het Christus is, gewoon, hè? Daar komt het in. Nee, dat is de betekenis ervan. Wie het letterlijk was, weet ik natuurlijk ook niet, maar overdrachtelijk wel. De school, dat zijn degenen die onderwijs ontvangen. De school van zekere tyrannus is uiteraard een uitbeelding van de gemeente onder alleenheerschappij van de Heilige Geest, om het dan maar zo te zeggen. En Paulus is degene die daar het onderricht over geeft. En dat wordt hier in een mooi plaatje zo, hè, uitgebeeld in deze geschiedenis. Nou goed, daarna krijgt hij te maken met de werkzaamheid van de duivel zelf, laat ik het maar zo zeggen, voor het gemak. En daarna krijgt hij te maken ook met de commerciële wereld van zijn dagen. Die wordt opgestookt door de Joden van die dagen om Paulus te verjagen. Omdat door Paulus' activiteiten in de ene kant de Joden bedreigd worden via de prediking van het evangelie. Aan de andere kant wordt de duivel bedreigd via de prediking van een verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods die de duivel heeft overwonnen. En vervolgens wordt ook de commercie bedreigd. In ieder geval al natuurlijk, omdat gelovigen geacht worden buiten de wereld te staan. Maar in de tweede plaats natuurlijk, omdat de commercie en de godsdienst nou eenmaal hand in hand gaan. Dat is altijd al zo geweest trouwens, en dat was hier in Efeze ook zo, zodat die 3 categorieën zich verenigden om Paulus te verjagen en eigenlijk om hem te vermoorden. Maar het resultaat is inderdaad dat Paulus uit Efeze moet verdwijnen. Maar goed, dat ga ik verder allemaal niet bespreken. Maar hier staat dus hoe Paulus er zelf over dacht. Dat staat er in Handelingen 19 niet bij. Daar krijgen we gewoon een verslag van de gebeurtenissen. Wat scheelde weinig of ze hadden hem gelinched. Daar komt het op neer. Maar in 2 Korinthe 1 zegt hij dat hij zelfs zeer in twijfel was, hij en de zijnen, van het leven. Hij dacht dus ook van, nou is mijn laatste uur geslagen, wellicht. En de ene die nog uitkomst kan geven, kan slechts de Heer zijn, hè? En dan staat dan in vers 9 van 2 Korinthe 1. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods. Volgens andere manuscripten zou er niet moeten staan vonnis des doods, maar woord des doods. Maar het maakt niks uit hoor in de praktijk. Want de uitdrukking in onszelf is al duidelijk genoeg. Dat wil zeggen, hij dacht van het is nu afgelopen. We hadden in onszelf nog maar één gedachte, namelijk, dit wordt het eind. Maar zo ging het toch niet. Want, zegt apostel Paulus, dat was zo, heel deze verdrukking, die was daar, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden. Dat wil niet zeggen dat God die verdrukking in werking gesteld heeft, want dat is dus niet zo. Maar het is wel zo dat God deze dingen, alle dingen, doet medewerken ten goede voor degene die hem liefhebben. Dat is hier dus ook zo, want van de positieve kant bezien was deze vervolging in Efeze daar, opdat Paulus en de zijnen niet op zichzelf zouden vertrouwen, maar hun vertrouwen zouden stellen op God, die niet alleen kan voorkomen dat men sterft, maar die zelfs iemand die gestorven is uit de dood kan opwekken. Want, en dat staat er dan, hè? Opdat we niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. Je zou daarbij rechtstreeks moeten verwijzen naar Romeinen 4, want daar wordt Abraham, de gelovige Abraham, tot voorbeeld gesteld voor de gelovigen. En er wordt ook gevraagd, maar wat geloofde Abraham dan eigenlijk? Ja, niet in het bestaan van God. Daar word je niet behouden van, hè? Dat maakt niet zalig. Nee, wat geloofde Abraham dan? Wel, hij geloofde dat God nieuw leven geeft uit de dood. Dat is de essentie van het werk Gods namelijk. En dat is wat hij geloofde. En daarom ontving hij ook leven uit de dood op verschillende manieren overigens. En hij zal het trouwens nog ontvangen op nog een andere manier in de toekomst. Maar als God uit de dood kan opwekken, dan kan hij dus ook iemand sparen voor de dood. Dat wil zeggen, in het leven behouden. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Vers 10. Die ons uit zo grote dood verlost heeft. Naar de mens gesproken zou Paulus dus al dood geweest zijn. Maar God heeft hem daaruit verlost. En dan gaat die zin verder met die ons uit zo grote dood verlost heeft in het verleden. En verlost in de tegenwoordige tijd. En de vertalers hebben erbij gezet nog verlost. En in het tegenwoordige Nederland zouden we ervan maken nog steeds verlost. Maar je mag het ook weglaten hoor. En verlost is voldoende. Tegenwoordige tijd, je moet het nu eenmaal weten. Hè? Moet je taal kennen. Hij heeft ons verlost. Hij verlost ons. Uiteraard in het heden. Op welke wij hopen, en dat gaat dus altijd over de toekomst. Op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Met het hulpwerkwoord van de toekomende tijd. Dat kan dus niet missen. Hè? Heden, of verleden, heden en toekomst. Het aardige is dat als de Hebreeënbrief daarover spreekt, over Christus en over de positie van Christus nu en de werkzaamheid van Christus nu als hoge priester na de ordening van Melchizedek, dan staat er heel laconiek: Christus is gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Waarmee je maar beziet dat vermoedelijk die woorden geschreven zijn door de apostel Paulus. Dat is typisch Paulus, hè? Ja. Hij heeft verlost, hij verlost, hij zal ook verlossen. En als Jesaja een visioen krijgt over de verheerlijkte Christus zittend aan de rechterhand Gods in Jesaja 6. En dat kreeg hij, want Johannes 12 zegt dat het zo was. Hè? Dan is daar sprake van die serafs, maar daar ga ik me niet over praten. Maar er is sprake van die serafs die zeggen: heilig, heilig, heilig is de Heere. En als later Johannes zo'nzelfde visioen te zien krijgt in Openbaring 4, dan zeggen die vier dieren, serafs dus, die zeggen nog steeds: heilig, heilig, heilig is de Heere. En ze zeggen erachteraan waarom ze de driemaal heilig zeggen. Namelijk, die is en die was en die komen zal. En dan heb je dus precies dezelfde gedachte, alleen de volgorde is dan wat anders. Die is, die was en die komen zal. En het betekent steeds hetzelfde. Wat hij in het verleden was, is hij nog steeds en hij zal het ook in de toekomst zijn. Hij verloste vroeger, hij verlost nu en zal verlossing geven. Maar we dienen daarbij wel te bedenken dat de uiteindelijke verlossing is de verlossing van ons lichaam. Dus een volledige, 100%ige verlossing is pas ons deel wanneer wij het aardse huis, namelijk deze tabernakel, hebben afgelegd. Maar dan zijn we alweer terecht in 2 Korinthe 5. En dus 4 hoofdstukken verder. Maar ik haal het aan om te laten zien dat dat wel degelijk de gedachtegang is van de apostel. Goed, dat is vers 10. En dan, je moet nog zeggen, er staat die ons uit zo'n grote dood verlost. Nou, hij, Paulus, was niet dood. Maar niettemin, hij zou dood geweest zijn, maar heeft leven ontvangen. Maar hij beschouwt die verlossing als een uitwerking van het principe dat God nou eenmaal de doden opwekt. En wat smaller betekent dat, dat degene die naar de mens gesproken zouden sterven, kunnen dus inderdaad op grond van diezelfde kracht Gods ook voor de dood bewaard blijven. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. En daarom zegt hij dat God hen uit zo'n grote dood verlost heeft. En hij doet het nog steeds, zegt Paulus. En hij zal het ook nog steeds doen. En daarmee heeft hij ook de situatie omgekeerd. Want de Korintiërs zeggen, Paulus is altijd in de ellende. Paulus moet altijd, heeft altijd problemen, heeft altijd hulp nodig enzovoorts. Maar Paulus zegt, dat zou je gedacht zijn, maar ik krijg ook altijd verlossing. En de Korintiërs zeggen, hij wordt altijd verdrukt, dus het is niet zo goed met hem. Maar Paulus zegt, nee, ik word altijd verlost, dus het gaat heel goed met me. Waarmee je dus maar weer ziet dat het geen echte argumenten zijn. Het zegt niks. Je kunt feiten net zo verdraaien als dat je ze zelf wilt. Hè? Je kunt ervan maken, je kunt conclusies trekken die je wilt enzovoorts. Maar het zijn lang niet altijd de juiste. Wat Paulus uiteenzet is dat zowel het lijden, zowel als de vertroosting nou eenmaal kenmerkend zijn in het leven van de gelovigen. Misschien ook wel in het leven van de natuurlijke mens, maar dat is hier niet aan de orde. Goed. En dan vers 11. Alzo gij lieden ook medearbeid voor ons door het gebed. Ja, dat is ineens een hele draai, want nou heeft het ineens over de collecte en zo, hè. Alzo gij lieden ook medearbeid voor ons door het gebed, opdat over de gave door vele personen aan ons teweeggebracht ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Nou, het punt is dat Paulus spreekt over verlossing, die hij steeds ontvangt, uitredding uit verdrukking, en dat kan zijn een verlossing uit vervolging zoals in Efeze, maar het kan natuurlijk ook zijn dat de man gewoon bij gelegenheid in financiële problemen geraakte. Ja, reizen is duur denk ik altijd, maar het was nog niet per auto. Maar goed, het duurde in ieder geval heel wat langer. Onderweg moet je ook aan de kost komen, zal ik maar zeggen. Hoe dan ook, de apostel Paulus die had ook dat soort uitreddingen nodig. En die kwam ook. En nou zijn de rollen helemaal omgedraaid. Want wat er niet expliciet staat, maar wat de Korintiërs ongetwijfeld wel begrepen hebben, is dat er dus mensen waren die bijdroegen aan de kosten die de apostel Paulus maakte in zijn bediening. Maar zij waren dat niet. De Korintiërs niet. Nee, dat is bekend. De Korintiërs niet. Zeker niet. Maar Paulus draait het nu zo en zegt, uitredding, ook, dat komt, ook financieel. Want inderdaad, ik heb gaven ontvangen. Er is gaven geweest die door vele personen aan ons teweeggebracht is. Hij zegt, er zijn velen geweest die hun bijdrage daarin geleverd hebben. En Paulus zegt tot hen in de aanhef van het vers, alzo gij lieden ook medearbeid voor ons door het gebed. Of dat zo was, is maar de vraag natuurlijk, hè? Maar goed, misschien was de gemeente van een paar honderd man en waren er twee die inderdaad daartoe aan bijdroegen. Oké, dan klopt dat. Dan hoeven de anderen zich dat niet aan te trekken. Maar de Korintiërs worden wel degelijk verondersteld mee te arbeiden door het gebed, te bidden namelijk voor de apostel Paulus. En Paulus zegt, nou als je voor me bidt, dan ga je er toch vanuit dat ik dat nodig heb, dat ik hulp nodig heb. Of dat er uitredding of verlossing of vertroosting nodig is uit wat voor ellende dan ook. Anders hoef je dan niet te bidden. Heb je toch geen aanleiding om dat te doen? Nee, voor het geestelijk welzijn van Paulus hoefde niet gebeden te worden, uiteraard. Dat was allemaal al geregeld. Dat is ook wat de apostel Paulus leert. Dus dat is het probleem niet, hè. Maar het ging om wat meer praktische omstandigheden. En Paulus zegt, nou, het is toch zo aardig dat je ook meegebeden hebt. Maar tegelijkertijd zegt hij, het is niet zo aardig dat je niet bijgedragen hebt. Want heus de Korintiërs wisten dat zij niet bijgedragen hadden. Het is ook niet voor niks dat we later in deze brief 2 hoofdstukken lang te maken krijgen met de aanbeveling van de collecte. Dat is ongehoord. 2 hoofdstukken lang. En los van de overdrachtelijke betekenis die erachter zit, en die we vorige keer trouwens even genoemd hebben, is het dan toch zo dat het merkwaardig is dat de 2 hoofdstukken moeten besteed worden om de Korintiërs zover te krijgen dat ze ook een duit in het zakje zouden doen. Hè? Maar dat is zo omdat de apostel Paulus heel goed wist dat ze niet erg, offervaardig waren. Dat is het woord, offervaardig. Maar goed. In ieder geval geen vrijmoedige gevers. Hè? Nou, vers 11 dan nog eens. Alzo gijlieden ook mede arbeid voor ons door het gebed. Wel, als je voor me bidt, dan erken je dat ik verdrukt word en dus vertroosting nodig heb. En hij zegt, nou, er is inderdaad resultaat geweest. Er is door vele personen gaven aan ons teweeggebracht. Hij zegt, opdat ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Dus hij roept nou de Korintiërs op om de Heer maar te danken voor de uitredding die de Heer gegeven heeft aan Paulus, mede op grond van het veronderstelde gebed van de Korintiërs. Hebben jullie? Het is heus niet van ironie gespeend, laat ik het als heel netjes zeggen. Want heus de gedachten die de apostel over de Korintiërs had, die waren echt niet zo positief. Maar goed, ze worden verondersteld gebeden te hebben. Paulus zegt, nou, de anderen hebben inderdaad bijgedragen, dus je kunt daar nu voor danken. En dat laatste is niet zo verkeerd natuurlijk, omdat het in elk geval de bedoeling is dat de gelovige leert om te danken. Ja, men hoort ook wel eens dat de gelovige zou moeten leren bidden. Dat kan ik natuurlijk niet ontkennen. Maar het neemt niet weg dat wat hij echt moet leren is het vervolg daarop. Namelijk danken, te leren, te leven uit wat de Heer geeft. In het besef dat wat men ook ontvangen heeft, men heeft het van de Heer gekregen. Dat kan niet anders, want als men zijn eigendom is, als men kind van God is, als men eigendom is des Heren, een dienstknecht, een slaaf dus is onder het nieuwe verbond, en dat zijn alle gelovigen, dan betekent het dat al wat zij ontvangen, ontvangen ze van de Heer. Daarom is het een goed gebruik om voor alles wat wij ontvangen inderdaad te danken. Kende verhaal, daarom danken wij voor het eten. Ja. De heidenen offeren het eten eerst aan de afgoden, in de tijd van de Grieken althans. Maar daar tegenover stond, en wat mij betreft staat nog steeds, dat wij juist voor het eten danken, om daarmee aan te geven dat we het niet van de afgoden ontvangen hebben en ook niet aan de afgoden wijden. Maar wat het ook is, we ontvangen het van de Heer en we hem danken we erover. Heb je die? Nou goed. Vers 12. Want onze roem is deze. Wij roemen hierin. Bij ons roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, en niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben en allermeest bij u lieden. De laatste uitdrukking, allermeest bij u lieden, duidt erop dat de apostel lang in Korinthe gewerkt heeft, misschien wel het langst van alle plaatsen waar hij geweest is. Hoewel dat niet helemaal zeker is, hoor. Want allermeest kan slaan op ulieden, maar het kan ook slaan op die eenvoudigheid en oprechtheid Gods. Hij zegt namelijk dat hij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods in de wereld verkeerd heeft, maar allermeest bij ulieden. Zodat als de uitspraak dat hij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods ergens geweest is, dan is dat zeker van toepassing op de Korintiërs. En daar gaat het maar om. Maar goed, wat ik aan moet uitleggen is natuurlijk die uitdrukking in eenvoudigheid en oprechtheid Gods. Wel, eenvoudigheid is eigenlijk enkelvoudigheid. Het Het is namelijk niet tweevoudigheid of drievoudigheid, maar eenvoudigheid. De gedachte achter dat woord is dat er geen bijbedoelingen geweest zijn. Dat er dus maar één doel geweest is. Eén doelstelling van zijn prediking. En dat er geen andere motieven daarin een rol gespeeld hebben. Daar wordt hij waarschijnlijk wel van beschuldigd door de Corinthiërs, dat hij wel bijbedoelingen gehad heeft. Maar daarom zegt hij ook, onze roem is deze. En het is ook de getuigenis van ons geweten. Hij zegt, hoe jullie erover denken, weet ik niet. Maar wat mij betreft, ik ben er zeker van dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid bij u verkeerd hebben. Dus zonder bijbedoelingen, en dat is ook de betekenis van oprechtheid. Oprechtheid is gewoon ook rechtheid. En recht wil zeggen dat er geen ommetjes gemaakt werden. Recht door zee, zonder dwalingen, dat wil zeggen zonder bijbedoelingen. Het heeft precies dezelfde betekenis. Ik zeg het benadrukken omdat het woord eenvoudigheid nogal eens voorkomt hoor in het Nieuwe Testament. En met name ook in de Paulinische brieven. En het heeft altijd deze betekenis. De betekenis namelijk van zonder bijbedoelingen.
Hier staat ook heiligheid en reinheid. Hetzelfde natuurlijk.
In de praktijk komt het daarop neer, ja. Er kleeft niet wat anders aan, hè. Ja. Hij komt er trouwens later nog op terug, hoor, aan het eind van hoofdstuk 2. Maar het gaat erom dat Paulus zich daarin beroemt. En dat zijn geweten, dat ook getuigt, dat hij geen bijbedoelingen gehad heeft. En dat hij kwam in eenvoudigheid en oprechtheid van God of Gods. En niet in vleeselijke wijsheid. Een vleeselijke wijsheid is altijd die wijsheid die zich bezighoudt met de gerichtheid en de levenswijze van de mens. Wijsheid is eigenlijk in de eerste plaats filosofie. Dat heeft te maken met hoe wij onszelf zien, hoe we de wereld om ons heen zien, hoe we ons daarin gedragen en dat soort zaken meer. Dat is allemaal vleeselijke wijsheid. Wijsheid met betrekking tot het doen en laten van en de positie van het vlees en dus van de oude mens. En wat Paulus gebracht heeft, gepredikt heeft, is heel wat anders. Hij heeft namelijk in plaats van de oude mens de nieuwe mens gepredikt. Dat is vertroosting namelijk, hè? In plaats van de oude, het nieuwe. Dat is wat hij gepredikt heeft. Een boodschap van God. En hij legt het ook later uit in hoofdstuk 3 in elk geval. Waar hij zegt dat wij bekwaam gemaakt zijn om dienaren te zijn van het nieuwe verbond en niet van het oude verbond. En we prediken dus niet wet, maar genade. En we prediken dus niet menselijke wijsheid of vleeselijke wijsheid. Maar we prediken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Maar dat zijn de uitdrukkingen uit 1 Korinthe 2, hè. Daar staan precies dezelfde dingen. De eerste Korinthebrief opent met een hele verhandeling over de wijsheid van de wereld en tegenover de veronderstelde dwaasheid Gods. En andersom zegt hij dat de mensen dwaas vinden, dat dat bij God wijsheid is. En dan spreekt hij uiteraard over het woord des kruises, zo heet het daar, hè, in 1 Korinthe 1 en 2 overigens. Maar goed, dat is dus wat de apostel zegt. En die uitspraak over in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, die past natuurlijk ook aan vers 11. Want in vers 11 heeft hij het over de collecte, over gaven die hem gegeven zijn. En als hij nu zegt in vers 12 dat hij onder de Corinthiërs gewerkt heeft in eenvoudigheid en oprechtheid Gods zonder enige bijbedoelingen, dan betekent dat heel concreet dat hij inderdaad niet op financieel voordeel uitgeweest is. En dat hij van de Corinthiërs dus ook geen bijdrage, ook zelfs niet gevraagd heeft zelfs. Hè. Staat ook nog ergens, maar daar komen we dacht ik nog tegen. Maar die gedachte is dat. Dus er zijn altijd twee redenen waarom je iets kunt doen. Het ene is omdat je er aardigheid in vindt. Het andere is omdat je er aan geld aan verdienen kan. Hè. Ik heb dus een neef gehad, trouwens, die heb ik nog. Die heb ik wel eens verteld. Die hè? Ken je die? Je studeerde sterrenkunde. Heel aardig, hè? Maar als we gevraagd werden, wat kun je daar nou mee? Nou, dan zei hij, nou ja, lesgeven. Wat moet je daar nou later mee? Nou ja, weer les ingeven. Meer kun je er ook niet mee. Niemand. Kun je met heel de sterrenkunde niet. Heel astronomie. waar zoveel mensen zo zwaar tegenop zien. Dat ze onbegrijpelijk vinden, je kunt er helemaal niks mee. Kan je afleiden, in ieder geval van de Bijbel en van betere dingen. En in de praktijk van je leven heb je er helemaal geen bal aan. Helemaal niks, geen stuiver, helemaal niets. Er blijven gewoon allemaal puntjes aan de lucht. Je kunt hooguit de namen leren en daar heb je ook niks aan, want het interesseert toch niemand. Ja, nee, denk daar maar zo van, nou, dat betekent niks. Daar kun je absoluut niks mee. Maar je kunt er je geld mee verdienen. Omdat er anderen zijn die ook zijn afwijking hebben. Dat is het eigenlijk. Maar Paulus zegt dus, ik heb gepredikt het woord Gods uiteraard in eenvoudigheid en oprechtheid zonder bijbedoelingen. Welke bijbedoelingen zouden dat geweest kunnen zijn? Nou, die van financieel voordeel uit vers 11. Maar vers 12 zegt, nee, ook dat was er niet. En nou even nog op een rijtje. Wat hij in vers 12 zegt, is dat hij roemt vanwege dat hij geweest is in eenvoudigheid, in oprechtheid, wat hetzelfde is. En, dan komt er eerst een onderbreking, want dan zegt hij niet in vleeselijke wijsheid, maar dan gaat hij weer verder, waarin dan wel, namelijk in de genade Gods. Wat was dus dat ene oogmerk wat hij had tijdens zijn verblijf en bediening in Korinthe? De genade Gods. Zie je dat je de vers 5 keer moet lezen voordat je dat ziet staan? Maar het staat er wel. Dat ene doel, dat enkelvoud, die ene prediking, die ene boodschap, is de boodschap van de genade Gods. En het moet duidelijk zijn dat die genade Gods hier rechtstreeks staat tegenover vleeselijke wijsheid. Want die twee dingen sluiten elkaar uit. Het is een beetje problematische zaak, nou een beetje. Ik vind het een erg problematische zaak. Namelijk dat het leven in deze oude wereld niet mogelijk is zonder een wet. Zonder wet in het algemeen. Nee, dat is nu helemaal niet mogelijk. Kijk, en als wij... zal ik het eens netjes zeggen? Als wij kinderen zijn, zal ik maar zeggen, en we komen een beetje tot waarneming van de wereld om ons heen, dat is het eerste waar we tegenop lopen, dat we mogen dit niet, we mogen dat niet, we mogen niet onze natte vinger in de suikerpot steken en dat soort zaken meer. Kortom, je krijgt meteen te maken met dit mag wel en dat mag niet. En andere dingen mogen soms. Het hangt er vanaf hoe je dat regelt. Maar vooruit, hè. Dus daar gaat het hele leven dus kennelijk om, hè. Om wat wel en wat niet mag, dat blijft ook jaren zo. En al vrij snel komt daar bovendien nog bij dat we van alles moeten doen en moeten leren om onze toekomst veilig te stellen. Bij mij hielp het nooit. Bij mij werd altijd gezegd, doe nou je best op school, want anders komt er later niks van je terecht. Maar dat interesseerde me helemaal niet. Hè? Dat interesseert je op die leeftijd niet. Nee. Je doet er hooguit omdat je er aardigheid in hebt te studeren. Sommige mensen hebben dat gelukkig. Ik had het helemaal niet. Maar goed. Maar waar het maar om gaat is inderdaad dat je van alles moet leren. Het is vleeselijke wijsheid. Er is niks, op zich niks verkeerds mee, maar het is vleeselijke wijsheid. Je kunt er in het leven, in het oude leven, een heel eind mee komen. Met gedisciplineerd zijn, zal ik maar zeggen. En met onderwezen zijn. Maar het is vleeselijke wijsheid. Voor God betekent het niks, omdat je altijd als mens tekort komt. Hoe gedisciplineerd je misschien ook bent en hoeveel je wellicht ook geleerd hebt. Je komt altijd tekort. En daarom helpt het niet. En de ellende is dat wij onze kinderen, zal ik maar zeggen, eerst, we kan niet anders, wetten moeten bijbrengen om hen een beetje acceptabel te maken voor ons en voor onze omgeving. En dus voor hun omgeving. Maar daarna moeten we ze dat weer afleren. Moeten we ze namelijk leren dat wetten voor God niks betekenen. Omdat de mens, wij dus ook zelf, hun ouders, hè, dat wij zelf ook maar uit genade zijn zalig geworden. Ik geef het je te doen. Het zijn twee totaal verschillende zaken. En we dienen ze allebei te leren. De ene leren wij in verband met de oude mens. En de andere leren wij in verband met de nieuwe mens. Zie je dan?
Ja,
in de wereld kun je niet zeggen dat er genade is en dat genade heerst. Als dat zo zou zijn, als dat zo werkt in de wereld, durfde ik straks in mijn auto niet meer te stappen. Hè? Zonder verkeersregels kom je namelijk helemaal überhaupt nergens. Nou, dat is het verhaal eigenlijk. Hè? Vleeselijke wijsheid heeft altijd te maken met de oude mens. Maar Paulus zegt, dat heb ik niet gepredikt. Wat dan wel? Het was maar één ding, weet u wel, in eenvoudigheid en oprechtheid. Wat dan? Nou, staat er, de genade Gods. Het evangelie der genade Gods, heet het dan ook voluit, hè? En zo heeft hij verkeerd in de wereld. Het woord wereld in vers 12 is ook gewoon het normale woord, kosmos, de zienlijke wereld. Maar in die zienlijke wereld, in die kosmos, heeft hij inderdaad gepredikt dat God, de schepper van die kosmos, een genade God is. En hoewel hier beneden geleefd wordt volgens wetten, regels of hoe het allemaal maar heten mag, is het aan de andere kant zo dat voor God andere normen gelden. Namelijk, voor God geldt of men een gelovig is. En of men genade, zijn genade, niet alleen wil erkennen, maar ook inderdaad wil aanvaren. En dan staat er in vers 13, want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij leest. Heeft iemand een nieuwe vertaling?
Ja.
Kijk eens aan. Heel goed, heel goed. Deze keer. Eén mag er altijd bij zijn, hè? Spreken we af. Hè? Maar dat staat er, hoor. In de Statenvertaling staat, wij schrijven nu geen andere dingen dan die gij kent. Maar dat is een misverstand. Dat schijnt een gewone verschrijving ooit geweest te zijn. Dat moet zijn dan die gij leest.
Of begrijpt.
Of ook erkent. En erkennen is hetzelfde als aanvaarden en dus begrijpen, inderdaad. Dat kan, ja. Wij schrijven nu geen andere dingen dan die gij leest, of ook erkent en begrijpt. En ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Dat gij ze vast zult houden in de toekomst. Wij schrijven geen andere dingen dan die gij leest. Daarvan wordt dikwijls gedacht dat het de verwijzing is naar de eerste Korinthebrief. Dat wordt dikwijls gezegd. Ik moet persoonlijk zeggen dat ik daar geen enkele aanleiding toe heb. Uit de context niet. Er zijn echter sommigen die willen graag argumenten hebben voor de betrouwbaarheid van het bestaan van een eerste en een tweede Korinthebrief. En sommigen beweren zelfs dat er meer geweest zijn, meer Korinthebrieven, op wat voor gronden dan ook. En dan neemt men dit vers erbij en dan zeggen ze, kijk, dit is de tweede brief, want Paulus heeft het over een voorgaande brief. Nou, Paulus heeft het wel over een voorgaande brief, maar niet hier. Maar in hoofdstuk 2 pas. En waar het hier over heeft, is gewoon deze brief. En hij zegt, wij schrijven nu geen andere dingen dan die gij leest. En ook weet, ook erkent al. En dat sluit rechtstreeks aan bij die eenvoudigheid en oprechtheid uit het voorgaande vers. De gedachte van vers 13 is gewoon dat er geen dubbele bodem zit achter de woorden die Paulus hier schrijft. Dat er ook geen verborgenheid achter steekt of zo. Of dat men naar de geheime betekenis van het vers van de uitspraken zou moeten zoeken. Het is gewoon pure, letterlijke, eenvoudige, oprechte taal. Dat is lang niet altijd zo, want er zijn inderdaad nogal wat uitspraken, ook in de brieven van Paulus, die wel degelijk een dubbele bodem hebben. En die op meerdere manieren kunnen worden uitgelegd. Ik ben zelfs geneigd te zeggen dat als Paulus hier zegt dat er geen dubbele bodem in zit of geen dubbele betekenis zit achter zijn woorden, dat het dan automatisch ook betekent dat er andere schriften zijn van Paulus waarin dat wel het geval is. Maar ik ga er niet op in, hoor, want anders moet ik u daar voorbeelden van geven. Dat doe ik nou niet. Dat doe ik wel als ik zulke uitspraken tegenkom. Maar ze zijn er wel degelijk. Waar je te maken krijgt met de directe, de normale, letterlijke, oppervlakkige betekenis van wat er staat, maar waarbij achteraf blijkt, of uit het verband blijkt, dat er nog een andere gedachte achter zat. En dat is een manier van uitdrukken die wij, moderne westerlingen, nooit gebruiken, maar het is een wijze van uitdrukken die heel wat andere volken wel degelijk gebruiken, zelfs in de omgangstaal. Die het een zeggen en het andere bedoelen. Of die het een zeggen en ook het een bedoelen, maar tegelijkertijd ook het andere bedoelen. Dat is dubbelzinnigheid heet dat. Ja, dat woorden een dubbele betekenis hebben en dat ze ook zodanig gekozen worden dat die dubbele betekenis blijft bestaan. Nou, ik ga er verder niet op in. Maar hier zegt hij, wij schrijven nu geen andere dingen dan die gij leest. Precies wat ik nu zeg, dat is concreet wat ik bedoel. Ook niks anders, zit niks anders achter, enzovoorts. En bovendien zegt hij, gij erkent ze al, en dus niks nieuws bij. En ik hoop, ik verwacht voor de toekomst, dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Waarbij ik moet zeggen dat tot het einde toe niet per definitie op tijd slaat. Maar dat kan ook heel goed betekenen, ik hoop dat gij ze ook geheel en al erkennen zult.
Er staat volkomen.
Ja, kijk, dat bedoel ik te zeggen. Dat kan het ook betekenen, namelijk dat gij het volkomen in zijn geheel, tot het eind toe, dat wil zeggen niet door de tijd heen, maar tot het uiterste van wat ik geschreven heb. Volkomen. Alles ervan. Dat gij ze erkennen zult. En ik denk dat dat meer voor de hand ligt. Hij gaat er echter vanuit dat dat nu nog niet het geval is. En dat ze niet ten volle erkennen wat de apostel Paulus hen schrijft of geschreven heeft. Dat is natuurlijk zo, want anders schreef je zulke lange brieven niet.
Hij heeft de brief ook nog niet uit natuurlijk.
Nee, al lang niet. Hij heeft nog meer over te zeggen. Al gaat het nog steeds. De hele rest van de brief gaat helemaal over die vertroosting. Hè? Over de nieuwe schepping in de plaats van het oude. Nieuw verbond in de plaats van het oude. En dat soort zaken meer. Maar het probleem is, en dat probleem bestaat nog, dat mensen zulke dingen wel gedeeltelijk erkennen en beamen en daar ook uit leven, maar voor een ander deel gewoon naast ze neerleggen. Die wel beamen dat God eeuwig leven geschonken heeft, bijvoorbeeld aan ons, maar die niet beamen dat het ook de bedoeling is dat we nou op andere wijze zouden leven en vanuit andere principes en met andere oogmerken enzovoorts. Zodat je dan het verschijnsel krijgt om maar een heel eenvoudig en meest voorkomend voorbeeld te noemen. Dan krijg je het verschijnsel dat mensen wel uit genade zijn zalig geworden, maar daarna onder de wet leven. Want in de wereld kun je nou eenmaal niet zonder wet. Maar Paulus zegt, maar we leven niet in de wereld. In ieder geval maakt die wet en wat ermee samenhangt geen deel uit van ons geestelijk leven en van onze relatie tot God. Waarmee hij die dingen dus niet weggooit of niet het verklaart, maar waarbij hij gewoon zegt, ja, die andere, dat is onze zaak niet, dat is onze taak niet, onze boodschap niet. Dat is niet wat wij prediken, integendeel, we zijn voor één Christus volmaakt en we worden geacht niet alleen uit genade zalig te worden, we worden ook geacht uit genade te leven, de rijkdom daarvan. En daarmee dan ook meteen te staan in de overwinning die de Heer ons gegeven heeft. Dat is de gedachte eigenlijk dan. Maar goed, hij hoopt dat ze dus ten volle zullen begrijpen wat hij hen al geschreven heeft. En daartoe legt hij het dus nog nader uit. Nou, vers 14 zegt hij precies ronduit wat ik nou net ook al zei als commentaar. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt dat wij uw roem zijn. Maar nou het andere deel nog. Ja, want daar ging het om. De relatie tussen Corinthiërs en Paulus. Maar hij zegt, gij hebt ten dele ons erkend dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heer Jezus Christus. En het gaat erom dat ze in elkaar zouden roemen, in die zin dat de Corinthiërs zouden roemen in Paulus, omdat die gemeente daar in Corinthe door de bediening van de apostel Paulus op zijn minst ontstaan is, en daar ook een tijd verzorgd geworden is. En aan de andere kant, Paulus roemt in de Corinthiërs, omdat die Corinthiërs inderdaad het resultaat zijn van het werk wat God in hem en door hem heeft kunnen doen. Maar de ene kant op werkt en het al wel volledig, de andere kant op niet. Want het zou toch voor de hand liggen dat de Corinthiërs Paulus als apostel zouden erkennen, al was het maar omdat door zijn bediening zij het evangelie gehoord en aanvaard hebben. Maar ze doen het niet. Althans, ze doen het slechts ten dele. En om het andere deel gaat het natuurlijk vervolgens. Daar laten we het eerst bij, want we gaan eerst pauzeren. Wij waren in het laatste deel eigenlijk van vers 14 blijven steken. Ik ben wat vlot er doorheen gegaan vanwege de pauze. Maar daar wordt dus gezegd in vers 14 dat de Corinthiërs ten dele Paulus erkend hebben. Ze zinnen maar iets in, kort voor het gemak. Dat gelijke wijs aan het begin van vers 14 duidt erop dat dit vers de toelichting geeft op vers 13. Hè? Vers 13 zegt Paulus, ik hoop dat gij ze ook volledig, namelijk tot het einde toe, erkennen zult, dan zouden de Corinthiërs zeggen, doen wij dat dan niet? En dan zegt Paulus in vers 14, nee, alleen maar ten dele. Gelijkerwijs dat je ook ten dele ons erkend hebt dat wij uw roem zijn. En andersom, gelijk gij ook de onze zijt. Paulus noemt dus in die Corinthiërs als resultaat van zijn arbeid. En dan staat er in de dag van de Heer Jezus, en dat slaat wel degelijk op de toekomst. Maar ik dacht niet dat het nou de gelegenheid was om daar op in te gaan. Maar de dag van de Heer Jezus, dat is een uitdrukking die in feite spreekt over wat in 2 Korinthe 5 genoemd wordt. Namelijk dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Ik citeer vers 10 van 2 Korinthe 5. Opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet enzovoorts. Want dag in de Bijbel is rechtstreeks synoniem met oordeel. In het Nederlands weten we dat niet meer, maar het is in het Nederlands ook zo, hoor. Dingen aan de dag brengen, dat begrijpen we niet meer. Dus zeggen we tegenwoordig aan het licht brengen, maar dat is natuurlijk hetzelfde. Aan de dag brengen, aan het licht brengen. En ook in officiële terminologie, iemand dagen, wil altijd zeggen dat er een rechtszaak beslist moet worden. Het zij door een uitdaging voor een duel, want dat kan natuurlijk ook nog. Nee, dat kan, niet, dat kan wel, maar het mag niet, vooruit. Niet meer tenminste. Maar je kunt ook iemand voor dag vaarden, voor het gerecht dagen. En de bedoeling is dat daar licht gaat schijnen over duistere zaken. Dus inderdaad, hè. Vandaar dat de schrift ook zegt, want de dag zal het verklaren. De dag zal het aan het licht brengen. Maar dat is een oordeel dus, hè. Er wordt een uitspraak gedaan, een officiële uitspraak. En dat is ook de betekenis van de uitdrukking hier. In de dag van de Heer Jezus, maar het woord dag wordt echt, nou in ieder geval in 1 Korinthe een keer, vertaald met oordeel. Er staat gewoon het Griekse woord dag, maar het wordt vertaald naar het Nederlands met oordeel. Er staat er de dag des mensen, overigens toch in het Nederlands een redelijk bekende term. Hoewel hij uit het Engels tot ons gekomen is, want in de Griekse... Er staat er wel in het Grieks van 1 Korinthe, maar in het Nederlands staat er dan een menselijk oordeel. Paulus zegt, mij is voor het minste dat ik van ulieden geoordeeld word. Of van een menselijk oordeel. Maar er staat een menselijke dag. En daar gaat het om. Je moet gewoon leren dat dag hetzelfde is als oordeel. Een rechtszaak of de uitspraak daarvan. Iets aan de dag brengen. En dat is wat de apostel hier zegt. Namelijk die roem. Paulus zegt, gij zijt mijn roem. In de dag van de Heer Jezus, dat wil zeggen in het oordeel van de Heer Jezus. Kortom, als wij zullen verschijnen voor de rechterstoel van de Heer Jezus. We kennen trouwens uit de term, uit de Bijbel de term de dag des Heren. Sommigen menen dat dat de zondag is. Dat is een van de trucs, ja sorry dat ik dat nou zo zeg, maar we zijn hier nou onder elkaar even. Hè. Dat is een van de trucs van de tegenstander. Die wil niet dat we alles begrijpen wat er in de Bijbel staat. En wat er dan dus gebeurt is dat hij ons weliswaar Bijbelse uitdrukkingen laat. Die mogen we dan blijven gebruiken, maar hij geeft er dan eerst een andere betekenis aan. Zodat we voortaan nooit meer begrijpen wat ermee bedoeld wordt. En men denkt dus dat dag des Heren de zondag is. Maar dat is een misverstand. De dag des Heren is het oordeel van Jehovah.
Oordeel van God.
Ja, het oordeel van God dus eigenlijk. Maar het oordeel van Jehovah, het oordeel van de Heer. De dag des Heren is namelijk gewoon de aanduiding van de complete tijd waarin de Heer regeert en de dingen zal oordelen. En dat is de zevende dag, niet de eerste dag der week dus. Dat is de zevende dag. Dat is de enige dag van de week waarvan gezegd wordt dat hij des Heren was. Gij zult de Heren uw sabbatten vieren. De sabbatten des Heren heet het ook. Mijn sabbatten, zei de Heer. Maar zelfs daar gaat het nog niet om. Het gaat erom dat die zevende dag van de week vervolgens de aanduiding is van de zevende bedeling. He? En dat is nog toekomst uiteraard. Want het is een beeld van de openbaring van het koninkrijk van Christus in de toekomst. Maar in de Bijbel heet het gewoon dag des Heren. Johannes zegt in openbaring 1, ik was in de geest op de dag des Heren. En dan haast men zich te verklaren dat het zondag was. Mijn eigen grootvader zegt dat, ja, dat weet ik. Zei dat. Maar goed, ja. Maar dat heeft er ook niet echt mee te maken. Maar hij zei, dat was op zondag. Maar het is absoluut niet waar. Het is zelfs... Nou, laat me niet op de details ingaan nu. Maar in ieder geval, de term dag des Heren betekent gewoon de tijd waarin Jehovah... waarin de Heren dus inderdaad zijn oordeel zal brengen over de hele levende mensheid. Het is ook een term uit het Oude Testament, daarom zeg ik steeds Jehovah. Hè. Yom Jehovah, de dag des Heren.
Is het niet vertaald met de dag des Heren dat er eigenlijk dag van de Heer?
Nou, dat is het punt. Er zijn twee verschillende uitdrukkingen. En men zegt dan, dit is een andere uitdrukking hier in Openbaring 1 dan elders in het Grieks van het Nieuwe Testament. En daarom zou het ook een andere betekenis hebben. Zo van, er staan twee letters anders of zo, iets dergelijks is het. Hè? En dus heeft het een andere betekenis. Punt 1 is dat... niet terecht, als je het zo zegt. Want dan kennen we trouwens totaal verschillende woorden die dezelfde betekenis hebben. Waarom zou dan een kleine wijziging in de grammaticale vorm dan meteen een andere betekenis met zich meenemen? Dat werkt dus niet. Bovendien, die andere grammaticale vorm waarin de uitdrukking dan in Openbaring 1 alleen staat, die kennen wij juist, en hoe kom ik erop, maar die kennen we juist ook in de uitdrukking dag des mensen, die ik net aanhaal uit 1 Korinthe 4... daar staat precies diezelfde grammaticale vorm... en die wordt algemeen erkend als te betekenen dag des mensen. Nou, als dat dag des mensen is, dan is de uitdrukking in Openbaring dus 1... dus net zo goed te vertalen met dag des Heren. Maar het punt blijft dat een tweede naamvalsvorm natuurlijk ook altijd vervangen kan worden door het gebruik van een voorzetsel. En daar praten we nou over. Ja, dus het verschil tussen dag des Heren en dag van de Heer. Maar als u weet wat het verschil is, in het Nederlands mag u het zeggen. En het is niet terecht om, als we dat verschil in het Nederlands niet eens kennen, om dan te suggereren dat dat verschil dan in het Grieks wel zou bestaan. Er zouden argumenten voor moeten zijn, maar zoals gezegd, ik heb argumenten waaruit juist blijkt dat het inderdaad hetzelfde is. Omdat het bij andere uitdrukkingen ook zo is namelijk.
Daar komt niet zo vaak voor, hè, die uitdrukking.
De uitdrukking in het Nederlands gewoon dag des Heren.
Nee,
wel.
De Heere Jezus.
Ook deze uitdrukking. Oh, dan moeten we weer terug naar dit onderwerp. Nee, even. De dag des Heren in het algemeen komt vrij veel in de Bijbel voor. Met name in het Oude Testament. Het is dan ook in de eerste plaats een uitdrukking uit het Oude Testament. En de betekenis daarvan blijkt daar altijd heel duidelijk. Namelijk dat de Heer een oordeel zal brengen. In ieder geval bij de aanvang van zijn officiële regering, bij de openbaring van zijn koninkrijk. Die betekenis heeft het dan dus in het Nieuwe Testament ook, daar kan ik kort over zijn. Maar ik moet zeggen dat als gesproken wordt over dat de Heer de gelovigen van onze bedeling, ons dus, de gemeente zal oordelen, dan wordt inderdaad een andere term gebruikt. Zodat het misverstand niet kan ontstaan. En dan krijg je niet een voorzetsel in plaats van een genitivus of iets dergelijks, iets grammaticaals. Nee, dan heet het gewoon anders. Hier heet het namelijk niet de dag van de Heren, of dag des Heren, maar de dag van de Heer Jezus.
Staat hier ook, hè? Staat
hier? Ja, dat is de uitdrukking die gebruikt wordt. Daar zijn ook nogal wat synoniemen voor, maar ik was niet van plan ze met u door te nemen. Maar in ieder geval is het zo dat wat hier heet de dag van de Heere Jezus, even goed zoeken, wordt ook zo genoemd in 1 Korinthe 5 vers 5. Voor wie het noteren wil, noem ik het dan even. Hè. Deze uitdrukking komt dus maar twee keer voor, de dag van de Heere Jezus. 1 Korinthe 5 vers 5. Dan gaat het over een oordeel. Wat eventueel komt over die gelovige daar die er zo'n rare levenswandel op nahoudt. Over wie wij het nog moeten hebben, naar aanleiding van 2 Korinthe 2, want daar komt diezelfde man weer voor. Dus zo ver weg ligt deze schriftplaats niet, bedoel ik maar. Hè? Maar dat is maar twee keer. Een andere keer heet het de dag van de Heere Jezus Christus. Daar staat de naam Christus er nog achter. En dat is in 1 Korinthe 1 vers 8. Maar het duidt allemaal op hetzelfde, hoor. De dag van de Heere Jezus Christus. 1 Korinthe 1 vers 8. Daarna hebben wij gewoon, nog korter, de dag van Christus Jezus. En dat is Filippenzen 1, vers 6. En dan hebben we nog korter de dag van Christus. En dat is 4 versen verder. Filippenzen 1, vers 10. Het gaat allemaal om hetzelfde. U zult in al die schriftplaatsen de gedachte terugvinden dat de gelovige zal staan voor de Heer Jezus om daar weg te dragen hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad, zoals het dan staat in 2 Korinther 5. Dit zijn overigens niet alle schriftplaatsen waar over deze dingen gesproken wordt, maar ik heb u alleen deze uitdrukking gegeven waar hij voorkomt en zijn synoniemen. In Romeinen 14 bijvoorbeeld wordt gezegd dat wij voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen, maar dan wordt de uitdrukking dag van de Heer Jezus of dag van Christus niet bij gebruikt. Dat hoeft ook niet, er zijn andere uitdrukkingen voor, hè? Daar gaat het maar om. En dan moet ik even zelf iets kijken wat ik uit het hoofd niet weet, want ik heb dan nog een verwijzing naar 2 Timotheüs 4, vers 8. Ja. Oh, is dat het probleem? Ja, nou, goed. Maar 2 Timotheüs 4, vers 8, waar staat: voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Welke dag? Nou, de dag van de Heere, de rechtvaardige rechter dan maar. Maar het is in ieder geval de dag van Christus dus, hè? Dan wel de dag van Christus Jezus, dan wel de dag van de Heere Jezus, dan wel de dag van de Heere Jezus Christus. Dat zijn heus synoniemen. En die uitdrukking, die dag, die heb ik willen vinden, heb ik gezocht vandaag, vanmiddag nog, en ik kon hem niet vinden. Maar nou weet ik hoe het komt, er staat ook dien dag. Ik had die N erbij op moeten geven, dan zou ik het gevonden hebben. Vooruit. Naamvallen, dat blijft een beetje moeilijk. Maar er zijn meer schriftplaatsen, dus waar dat staat, de dag en dan zonder toevoeging, omdat er uit de context toch wel blijkt waar het over gaat. En dat is uiteraard de belangrijkste. Daarnaast kennen wij dus ook de dag des Heren, zoals gezegd. Maar deze uitdrukking die ik u net gegeven heb, die worden of aangevuld met andere namen. Dat wil zeggen, of met Jezus of met Christus. Of in sommige van de uitdrukkingen verdwijnt zelfs de naam Heren. En dat komt omdat die naam Heren eigenlijk de naam is vanuit het Oude Testament. Het is hetzelfde als de naam Jehovah. En onder die naam kennen wij de Heer eigenlijk niet. Dat wil zeggen, wij kennen hem onder de naam Jezus als mens en vervolgens als Christus vanwege zijn opstanding uit de dood enzovoorts. Vandaar dat als het gaat om het oordeel over de wereld, dan heet het dag des Heren, ligt voor de hand. Maar als het gaat over de gemeente, dan komt er een toevoeging of soms verdwijnt zelfs de naam Heren helemaal. En dan staat er dus gewoon dag van Christus. Nou, dat lijkt me duidelijk. Dan hebben we trouwens ook nog de term dag Gods. Voor de goede orde zeg ik dat er maar, hè. De dag Gods, 2 Petrus 3 vers 12. En die uitdrukking wordt eigenlijk gebruikt kennelijk met het zicht niet zozeer op het geopenbaarde koninkrijk van de Heer Jezus Christus, maar met het zicht op de jongste dag. Het oordeel namelijk wat zal komen over de totale schepping. Niet over de volkeren, maar over de totale schepping. Zodat we in de toekomst eerst krijgen de dag van Christus, noem ik het maar voor het gemak maar even, of de dag van de Heer Jezus, of hoe het maar heet. Daarna de dag des Heren en daarna de dag Gods. Dat is een opklimmende reeks natuurlijk, hè? Daar gaat het om. Hè? Dus aan de ene kant Christus in relatie tot de gemeente, dan diezelfde, maar dan onder de naam Heer, onder de naam Jehovah, in relatie tot de schepping. En daarna krijg je, of de wereld moet ik zeggen, en daarna de schepper als zodanig, de Godheid zelf, die inderdaad een oordeel brengt over de gehele oude schepping en de nieuwe hemel en nieuwe aarde tot stand brengt.
Toch is dat maar zo, hè?
Uiteindelijk vanwege de overeenkomst van de uitdrukkingen en vanwege de overeenkomst in de betekenis ervan, is het uiteindelijk hetzelfde. Want samengevat betekent het gewoon dat God inderdaad een oordeel zal brengen over alles en iedereen. Maar ik zou bijna geneigd zijn te zeggen, maar een ieder in zijn orde. Maar dat zijn de woorden uit 1 Korinthe 15 in verband met de opstanding. Maar het komt ongeveer op hetzelfde neer. Kijk, het is een beetje naïef te denken dat is erg naïef te denken dat we op weg zijn naar de jongste dag. Want God staat gereed om te oordelen de levenden en de doden of zo. Die uitdrukking uit Petrus gebruikt men in dat verband. Dat is nogal naïef, want de gedachte is dat het weliswaar gebeuren zal, maar dat gebeurt in fasen, omdat God nog wel wat meer doet dan alleen maar die oude schepping oordelen. Om zeep helpen bedoel ik eigenlijk, beëindigen, vernietigen. Er gebeurt nog wel wat meer, vandaar dat het gefaseerd gebeurt. En dat wordt dan uitgesplitst in, laat ik dan maar zeggen, dag van Christus of gelijksoortige uitdrukking, dag des Heren en dag Gods. Nou, ik het toch over heb, moet ik even zeggen dat de term dag van Christus ten onrechte genoemd is in 2 Thessalonicenzen 2. Laat ik dan het verhaal maar even volledig noemen. Het noemen van de schriftplaatsen althans, want ik zoek hem niet op, hoor. Ik ga hem niet bespreken. Maar dat is in 2 Thessalonicenzen 2 vers 2. Waar gezegd wordt dat men niet haastelijk bewogen zou worden. Waardoor dan ook alsof de dag van Christus aanstaande waren. Want er staat die dag van Christus, weliswaar in de Statenvertaling, maar het is een erkende fout van de Textus Receptus waaruit de Statenvertaling tot stand gekomen is. Dat wil zeggen, het is een fout, er had moeten staan dag des Heren, en in de nieuwe vertaling staat het ook gewoon. Terecht. Niet omdat het een betere vertaling is, maar omdat de handschriften, de manuscripten die gebruikt zijn, inderdaad beter waren. En verder staat er alsof het aanstaande waren, maar dat begrijpen wij niet meer, dat Nederlands. Dat is ook geen vertaalfout, maar wij begrijpen het niet. De uitdrukking betekent namelijk alsof de dag des Heren al begonnen was.
Aanstaat.
Al aanstaat, ja. Dat heb ik zeker ook een keer ergens gezegd, of niet? Ja, komt me bekend voor. Alsof hij al aanstaat, ja. Dat wil zeggen alsof hij al begonnen is. Nou ja, dan is het de uitdrukking verklaard, hè. Je kunt zien dat door het gebruik van uitdrukkingen hun betekenis, hun toepassing nogal is veranderd, hè, in de loop der tijd. En dan doen we net alsof wij de vertaling altijd maar weer staan te veranderen. Alsof wij zo goed vertalen kunnen. Maar het is niet zo. Het punt is gewoon dat wij onze eigen taal niet meer kennen. Dat de betekenis van onze taal door het gebruik gesleten is of veranderd is. Hè? Maar goed, daarmee heb ik het wel gehad. Of wou je nog weten waar de dag des Heren genoemd wordt? Nou, het Nieuwe Testament dan alleen, vooruit. Handelingen 2 vers 20... Handelingen 2 vers 20, 1 Thessalonicenzen 5 vers 2. Ja, ik doe dat omdat Ephia en Tromius een concordantie, dus is het niet eens te vinden. Daar komt de uitdrukking niet in voor. Dan zoek je bijvoorbeeld het woord dag op en dan krijg je een reeks teksten en dan staat er verder bij Seaforts en dan krijg je wat andere uitdrukkingen, maar je vindt ze allemaal niet. Met een computer lukt het weer wel, maar vooruit. Maar goed, Handelingen 2 vers 20, 1 Thessalonicenzen 5 vers 2.
2 vers 2.
1 Thessalonicenzen 5 vers 2 en 2 Thessalonicenzen 2 vers 2. Maar dat is die tekst die ik net noem. Waar ten onrechte dus dag van Christus staat. Hè? Handelingen 2 vers 20, 1 Thessalonicenzen 5 vers 2, 2 Thessalonicenzen 2 vers 2 en dan 2 Petrus 3 vers 10. In vers 12 krijg je dan de dag Gods, overigens. Die ken ik maar alleen maar van die tekst. Dus 2 Petrus 3 vers 10, dag des Heren. En dan nog Openbaring 1 vers 10. Al staat daar dan theoretisch dag van de Heer. Maar dat is uiteraard hetzelfde. Een dag des mensen was 1 Korinthe 4 vers 3, maar daar is vertaald met menselijk oordeel. Helaas. Nou, dan hebben we het er nog wel. Dan hebben we het wel gehad. Er zijn nog een paar andere uitdrukkingen, maar die hebben hier niks mee te maken. Dag der storms, dag der wraak, onze gods, dag der benauwdheid, dag der genade, noem maar op. Hè. Maar het heeft hier niet mee te maken. Hier gaat het inderdaad om een oordeel wat gebracht zal worden. Eerst door Christus, de Heer Jezus Christus, over de gemeente. En dat heeft dan alles te maken met beloning uiteraard, want daar gaat het om. Hè? Daarna de Heer in de openbaring van zijn koninkrijk, die de volkeren zal oordelen in de dag des Heren, want dat is de officiële uitdrukking. En die is equivalent aan de Sabbat, hè? De zevende dag, de zevende bedeling. En daarna de dag Gods, de uitdrukking die Petrus dan nog gebruikt, ter aanduiding eigenlijk van de gebeurtenissen van de jongste dag.
Dus de dag des Heren is niet alleen oordeel, dat loopt ook door.
Ja, het is meer dan dat hoor, ja. Het brengt aan het licht en blijft aan het licht. Eigenlijk is het zo dat wij leven in de dag des mensen. En om het woord dag dan maar op twee manieren te hanteren, in de tijd waarin de mens oordeelt. Maar wij gebruiken dan twee verschillende uitdrukkingen, maar in Grieks zoals in het Hebreeuws kun je dat in één woord zeggen. Maar daarna krijgen wij vertaalproblemen. Omdat wij moeten het woord vertalen, maar het moet twee verschillende vertalingen hebben en de zin moet dan dus omgebouwd worden. Dat is het probleem dan, hè? Maar bekend is het boek van Philip Morrow, in de tijd ook in het Nederlands overal verkrijgbaar. Bijna alle tweedehands boekenzaken hebben er wel in liggen, hadden er wel in liggen. Philip Morrow, De Dag des Mensen. Vertaald uit het Engels, Amerikaan was het. De Dag des Mensen, Day of Man. En dat is een uitdrukking die daardoor in Nederland bekend geworden is, merkwaardig genoeg. Terwijl die in onze Bijbels niet eens staat, omdat er in de bewuste tekst staat een menselijk oordeel. Maar de hele gedachte is inderdaad dat de mens nu regeert en oordeelt. Een regering van de mens. En straks krijg je de dag des Heren, dat is de regering van de Heer. En de dag van Christus, dat is de regering van Christus. In de gemeente uiteraard. En uiteindelijk de regering van God. Want de zoon, Jehovah, zal het koninkrijk overgeven aan de Vader. Dat zijn we weer in 1 Korinthe 15. Dat klopt precies, hè? Sluit heus allemaal op elkaar aan. Hoewel het woord soms ook gebruikt wordt in maar één toepassing, namelijk die van een periode. Hè. De dag der genade is trouwens niet alleen een periode van genade, maar ook heerschappij van de genade. En de dag des toorns ligt weer anders. Je kunt moeilijk zeggen, het is de heerschappij van toorn, want dat bestaat niet. Hè. Het is hooguit een periode, is het toch een periode, die gekenmerkt wordt door toorn of door benauwdheid enzovoorts. Maar ja, zo is het allemaal eenmaal. Goed, nou gaan we nog even terug naar 2 Korinthe 1, dacht ik. En dan komen wij bij vers 15. Op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zou hebben. Op welk betrouwen? In welk vertrouwen, zouden wij nu zeggen? Paulus wilde tevoren tot de Korintiërs gaan. Was al eerder van plan dus om naar de Korintiërs te gaan. Hoewel het nog nooit niet gebeurd was. Hè? Hij wilde de Korintiërs weer bezoeken in dit betrouwen of op dit betrouwen. In het betrouwen namelijk, in de hoop, want dat is een ander woord daarvoor. In de hoop namelijk dat zij ze ook tot het einde toe erkennen zouden. Dat is vers 13. De bedoeling was dat ze volledig de dingen zouden aanvaarden en erkennen die de apostel Paulus hen geleerd had en geschreven had. En in dat betrouwen, en dus met dat doel, en dus met die hoop, zegt Paulus, wilde ik eerder, tevoren betekent gewoon eerder, wilde ik tevoren, eerder al, tot u komen. En dan, opdat gij een tweede genade zou hebben. Nou ben ik mij bewust dat er langzamerhand boeken over volgeschreven zijn over de uitdrukking in tweede genade. Het is een heel kerkelijke leerstelling bij sommigen zelfs.
Tweede keer. Hier staat andermaal.
Andermaal genade, ja. Tweede genade. Ja. En er worden hele leringen aan opgehangen. Maar dat is allemaal maar raar. Want die tweede, er staat toch wat het is, die tweede genade. Op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen. Opdat geen tweede genade zou hebben. Nou, Paulus was al een keer bij de Korintiërs geweest, want hij had de gemeente gebouwd. En hij zegt, om dat te voltooien, te vervolmaken, om het volledig te maken, wilde ik nog een keer tot u komen, opdat gij een tweede genade zou hebben. Wat is dan de tweede genade? Gewoon het tweede bezoek van de apostel Paulus aan de Korintiërs. Bij de eerste keer heeft hij een genade gepredikt, zegt hij toch in de voorgaande versen. In eenvoudigheid en oprechtheid, in de genade Gods. Dat was vers 12. Dat wij in uw midden, in de wereld en in het bijzonder bij u verkeerd hebben in de genade Gods. Paulus zegt, nou, nog een keer kom, dan is dat weer genade. En een tweede is inderdaad een wat sterke vertaling. De vertaling, de Engelse vertaling met another. Zou een hele mooie zijn, omdat dat inderdaad opgevat kan worden als een tweede. Maar ook en vooral in de betekenis van nog één. Dat heb ik tenminste, ik zit in een Engels leslokaal, zie ik. Another moesten wij dikwijls vertalen met nog een. Ja, nog een kop koffie. Another cup of coffee. Niet, dat betekent niet een verschillend kopje koffie of een ander kopje koffie, maar gewoon nog een kopje koffie. En dus een tweede. Hoewel het ook de derde of vierde had kunnen zijn, hangt er vanaf waar je begonnen bent met tellen. Maar goed, maar dat is de betekenis van dit woord. Hetzelfde trouwens als het woord deutero, weet je wel, deuteronomium. De tweede wet, of gewoon nog een wet.